Goedemorgen gemeente. Op deze eerste Leiderszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee van Blijderveen uit Veenendaal zal voorgaan. Vorige week zondag is er via een folder aandacht gevraagd voor een goede investering in uw huwelijk door het volgen van de cursus Hart voor je huwelijk. Deze folder ligt nog in de lectuurbak bij de uitgang en in het baken. Tot aanstaande donderdag 7 maart kunt u zich nog opgeven bij familie van Blijderveen of van Essenveld. Hartelijk welkom. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 61 vers 2 uit de bundel Weerklank. Laat mijn voet een rots betreden, leid mijn schreden als mijn kleine kracht bezwijkt. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen een psalm van de opgangen. Meer daarover nog in de preek, een lied Hama'alot, lied van de opgangen. Psalm 122, eerste twee coupletten, Psalm 122, 1 en 2. Straks zingen we uit Psalm 43. Iemand die in de put zit. Iemand die in het donker zit. En die bidt om Gods licht. En dat God hem uit die put omhoog leidt. En dat wordt ook verhoord. Want vers 3 is in mineur. Maar vers 4, dat is in majeur. Dan klinken er andere tonen. Dan ga ik op. Omhoog. Naar Gods altaren. Maar eerst luisteren we naar Gods goede gebod. In verbondenheid met Israël luisteren we naar Gods heilige geboden en zingen daarna Psalm 43, 3 en 4. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heer uw God geboden heeft u te leren om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere, uw God, vreest door al zijn verordeningen en geboden in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind alle dagen van uw leven, opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Hoor, Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heer uw God liefhebben met één hart, heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. De woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. Moet u uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad schrijven. Tot zover. Laten we samen bidden om de hulp van Gods geest. Heer onze God, we komen u danken dat we hier mogen samenkomen met heel uw volk. In uw huis, dicht bij u. En dan bidden we dat uw stem mag doordringen tot ons hart. En dat we moed vatten en hoop ontvangen. Dat u opnieuw ons helpt om met alles van ons leven bij u te komen. Voor uw aangezicht. En dan dank u dat we bij u ons hart mogen uitstorten in alle eerlijkheid. Misschien is het net als met die psalmist dat we in de put zitten. Of dat onze kracht weg is. Of dat we bang zijn als we eerlijk zijn. En we danken u dat we bij u eerlijk mogen zijn. Met onze kleinheid, met onze goede intenties. Maar wat komt er soms weinig van terecht. Dan bidden we u, help ons inderdaad ons hart bij u leeg te storten. En wilt u het dan vervullen met uw geest en met uw genade. Met uw woord en waarheid. Dan zullen we waarlijk vrij zijn. Ja, Heere, daar bidden we om. Dat uw stem wordt vernomen vanmorgen. De stem van de goede herder. Dat we hem, de Heer Jezus, kennen. En dat we ook zijn stem herkennen. En gehoorzamen en vertrouwen. Help ons hem te volgen vandaag en in de week die voor ons ligt. Heere, vergeef ons alstublieft dat het bij ons zo half is. We komen er bij lange na niet aan toe om u lief te hebben zoals u het waard bent. U zorgt zo trouw en goed voor ons in zoveel dingen. En wij, ach, wat zijn we soms ondankbaar en onbedachtzaam. En wat is ons hart soms verdeeld? Wilt u het verenigen tot eerbied en dankbaarheid voor u? Help ons, Heere, uw lief te hebben met al wat in ons is, om antwoord te geven op uw grote goddelijke liefde voor ons. We bidden dat we dat mogen zien en geloven. Dat uw liefde er is voor ieder van ons persoonlijk. Ongeacht wat wij hebben gedaan en misdaan. Wat we hebben gezegd of gezwegen. Dat u de God bent die ons lief heeft. Zonder meer. Onvoorwaardelijk. En we bidden ja, dat dat vreugde mag betekenen. Verwondering. En dat we mogen leven in aanbidding voor u van nu voortaan. We bidden dat u uw gemeente bouwt. Dat er kinderen en jongeren tot geloof komen. Dat ze ook zelf de Heer Jezus willen kennen en volgen. En we bidden u dat we allemaal op die weg mogen gaan. Die weg mogen kiezen. Steeds weer opnieuw. Ook vanmorgen. Wilt u uw gemeente opbouwen. Ons verenigen in die eerbied voor u in het vrezen van uw heilige en grote naam. Dat dat onze eenheid mag wezen, ook al zijn we heel verschillende mensen. Qua karakter en leeftijd enzovoort. Wilt u ons nabij zijn? En overal waar uw gemeente samenkomt, ook in andere landen waar vervolging is. Waar christenen bedreigd worden. Waar ze niet vrijuit kunnen zingen en samenkomen. Wilt u ook daar uw gemeente bouwen, tegen de verdrukking in? Dan denken we aan Noord-Korea, dan denken we aan Jemen, dan denken we aan Saoedi-Arabië, dan denken we aan zoveel andere landen in de wereld. Wilt u die broeders en zusters bemoedigen? Geef hen kracht om te volharden. We bidden ook daar waar maar heel weinig kerkgebouwen en preekplekken zijn, waar mensen soms uren moeten reizen om naar een dienst, een eredienst te komen. Wilt u hen ook zegenen? En wilt u uw evangelie laten uitgaan, echt tot aan de einden van de aarde, en dat alle volken u zullen kennen en wandelen in uw licht en u de eer en aanbidding zullen geven? Bedank u dat als wij hier samenkomen, dat we eigenlijk dan verbonden zijn aan de ene kant met uw lichaam, uw gemeente over heel de aarde. En aan de andere kant dat we ook als het ware gesynchroniseerd zijn met de hemelse liturgie van de engelen en de vier dieren en de oudsten en de gemeente in de heerlijkheid, die u altijd looft en eert en prijst. Dank u dat we mogen instemmen, zelfs met de woordeloze lofzang van de natuur. Geef ons, Heer, dat ons hart erin meekomt. Wilt u het aanraken? Wilt u het vernieuwen? Ons denken, ons voelen, ons lichaam. Dat alles er voor u is, want u bent er helemaal voor ons. Wilt u zo aan het begin van de lijdenstijd ons op de Heer Jezus Christus richten? Als onze Heere, als onze Redder, onze Heiland die heel maakt al wat wij kapot hebben gemaakt. Dat Hij in het licht mag staan en dat wij in dat licht mogen wandelen. Dat bidden we onverdiend. In Jezus' naam. Amen. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. We lezen het Evangelie. Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 20, vers 17 tot en met 19. Matteüs 20, de derde aankondiging van het lijden. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hen: zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en ze zullen hem ter dood veroordelen en ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Tekst voor de verkondiging is het 18e vers. Deze woorden, als we het heel precies vertalen uit het Grieks: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En dan lezen we nog enkele versen uit het laatste Bijbelboek, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes, openbaring 21. Daar komt ook Jeruzalem weer terug, maar dan het nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21, 1 tot 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor een man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dan nog uit hoofdstuk 21... 22 vers 1 en 2. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. En in het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom of het geboomte des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Tot zover de schriftlezingen. We gaan samen zingen ter voorbereiding op de verkondiging, Psalm 84, een pelgrimslied. Psalm 84, 4 en 6. En daarna mogen de kleinste kinderen mogen naar de Bijbelklas. En dan gaan jullie ook luisteren naar een geschiedenis uit Gods woord. We zingen Psalm 84, 4 en 6. Na de verkondiging zingen we uit Weerklank 153 het eerste, vierde en vijfde couplet. Ons antwoord op Gods woord, Weerklank 153, het eerste, vierde en vijfde. Tekst voor de verkondiging, Matteüs 20, vers 18, deze woorden, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Gemeente van Christus, waar gaan jullie heen dit jaar? Nou, als je dat gevraagd wordt, dan gaat het over de vakantie, toch? Misschien is de voorjaarsvakantie net voorbij, maar waarschijnlijk is het al geboekt. Of is er in ieder geval wel een plannetje van waar jullie heen gaan dit jaar? Waar gaan jullie heen? Nederland, Drenthe, Zeeland of toch weer naar Frankrijk of Spanje? Nou, wij gaan elk jaar weer naar een ander land. We zijn Europa nog niet rond, dus we kunnen nog vooruit. En ik hoop ook nog met een groep letterlijk op te gaan naar Jeruzalem in mei. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Maar het komt pas echt dichtbij. Het wordt pas echt concreet als je ook echt die boeking hebt gedaan. En je hebt de bevestiging of die code in je computer of je instapkaart of je ticket uitgeprint. Nou, dan komt het echt dichtbij. Dan wordt het echt concreet. Dan kun je echt op reis gaan. Dan ben je er klaar voor. De Heer Jezus gaat ook op naar Jeruzalem. Nou, niet voor vakantie. Om te wandelen of leuke dingen te doen. Maar wat hem daar wacht is een bak ellende. Wat een ellende als je dat leest. Gegeeseld, gevangen genomen, bespot, gekruisigd en gedood. Dat gaat daar gebeuren. Hij gaat op naar Jeruzalem. Ja, letterlijk. Jeruzalem ligt ongeveer op 800 meter boven de zeespiegel. Dus je gaat altijd op naar Jeruzalem. Maar ook geestelijk is dat waar. Je komt als het ware ja, toch dichter bij God. Bij Gods altaren. Dichter bij de hemel. Je gaat altijd op naar Jeruzalem. Zelfs al zou je van de Himalaya komen. Wat de Heer Jezus daar te wachten staat, hij weet het. Algehele verwerping. Door Joden en heidenen. Door gelovigen en ongelovigen. Door landgenoten en allochtonen. Zelfs het kabinet zal erbij betrokken zijn. De Hoge Raad, het Sanhedrin, de regering. En we lezen ook de overpriesters. De schriftgeleerden en de overpriesters. Samen zullen ze hem overleveren. De overpriesters, dat is de hoge priester en zijn familie. Ik zou bijna gezegd hebben zijn clan. Het is echt een machtige handelsfamilie die heel dat tempelbedrijf managed. En de schriftgeleerden. Nou, wij lezen dat zo in één zinnetje, maar dat is eigenlijk wel heel raar. Dat die in één adem genoemd worden en dat die samenwerken en ook nog eens samen iets doen. Want je zou zeggen dat zijn de twee uitersten van het politieke en theologische spectrum. Echt tegen Polen. De overpriesters, dat waren de liberalen, de vrijzinnigen. En de schriftgeleerden, dat waren de orthodoxen of de ultra-orthodoxen. Maar nu slaan ze de handen in één. Een soort monsterverbond om Jezus maar uit de weg te ruimen. Ze zullen hem overleveren, overdragen aan de heidenen, de Romeinen. Het Romeinse gezag, de stadhouder, Pontius Pilatus en zijn soldaten. Wat staat het hier eigenlijk al gedetailleerd? De Heer Jezus heeft alle details al voorzien en ook voorzegd. Hoe hij zal worden gevangen genomen. Hoe hij zal worden bespot, gegeeseld, gekruisigd, overgeleverd in de handen van de heidenen, de Romeinen. En dan wacht het kruis. Niet in alle lijdensaankondigingen staat dat. Maar hier de derde keer heeft de Heer Jezus ook dat detail zelfs voorzegd. Hij heeft het allemaal al gezegd. En zo is het ook gebeurd. Ja, wij denken dan, oh ja, natuurlijk, het kruis. Maar wat een blamage, wat een schande was dat om je leven te eindigen aan een kruis. Stel je toch eens voor dat er een familielid van je gepakt wordt en veroordeeld tot de elektrische stoel. Hoop commotie afgelopen dagen. Dat een familie bij een executie helemaal door het lint gaat. Of dat een goede vriend van je eindigt aan de galg. Voor de Romeinen was dat de meest verachtelijke dood waartoe je iemand kon veroordelen. De dood van een slaaf. Iemand die verder niks waard is. Een dood, een executie om het volk te intimideren. Een langzame dood. Een vrede dood. In het publiek, in het openbaar. Daar hangen dood te gaan. Vreselijk. En voor de Joden een plaats waar iemand eindigt van wie God zijn handen aftrekt. Een vervloekte. Iemand die blijkbaar heel Gods goedkeuring en zegen is kwijtgeraakt. Vervloekt, verworpen is wie hangt aan het hout. Zo stond het in de Tora, Deuteronomium 21. Wij mogen weten, aan dat vreselijke kruis heeft Christus onze vloek op zich genomen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Die vrolijke ruil, daar heeft Christus dat voor ons bewerkt en gedaan. Volslagen onschuldig. En toch, hem overkwam het ergste. Hij wilde het ook lijden. En toch zal dat niet het einde zijn. Want ook zal hij nog opstaan of opgewekt worden door God de Vader op de derde dag. Ook dit staat er weer zo gedetailleerd. Een ongedachte wending. Nee, God had zijn handen niet van hem afgetrokken. Hij was niet een verworpene, een vervloekte. God de Vader zet zijn handtekening onder dat werk dat Christus daar aan het kruis heeft volbracht. Na de vernedering volgt de verhoging. Voor de derde keer zegt Christus het aan zijn discipelen. Maar goed, hij had het net zo goed 40 keer kunnen zeggen, of 0 keer. Het was aan dovemans oren. Het drong niet door. Ze konden het niet geloven. Toch konden ze achteraf wel zo zien dat hun meester aan het kruis kwam te hangen, die vreselijke, verachtelijke, wrede, erge dood. Dat was geen mislukking. Dat was zijn eigen plan. Hij is er niet ingeluisterd, dit was zijn eigen wil. Vrijwillig is hij gegaan. In overgave, als een daad van liefde. Aus Liebe wil mijn heiland sterben. Geen bevlieging. Het was zijn bewogenheid dat hij wel bewust naar het kruis toe is gereisd. En zich heeft laten ophangen en doden. Jongens, als je nou hoort, zo meteen als je de kerk uitkomt, daar bij het woord en daadwinkeltje, dan staan ze op je te wachten. Dan staan ze op je te wachten met fietskettingen en knuppels. En ze slaan helemaal in elkaar en bloedend laten ze je op de straat liggen. Nou ja, als je dat weet, ga je natuurlijk niet die kant op, maar de andere kant. Ik weet niet waar de woord en daadwinkeltje is, maar als je dat weet, dan ga je toch niet daarheen, maar precies de andere kant. De Heer Jezus wist wat er zou gebeuren. En toch ging hij daarheen. Waarom? Nou, dat lezen we ook hier in vers 28. Waarom wilde de Heer Jezus dat nou toch doen en daarheen gaan? De Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Hij gaat zijn leven geven. Zijn lichaam. Het is een gift. Het is een cadeau. Wel bewust gaat hij het geven en overgeven. Ja, die schriftgeleerden en overpriesters, die zullen hem overgeven. Maar eerder dan zij was hij er al. Hij gaat zijn lichaam en zijn leven en zijn ziel geven. Als betaling, als losprijs, als rantsoen voor zoveel mogelijk mensen. In die tijd had je nog een slavenmarkt. Dan kon je iemand kopen. Personeel, een medewerker. Een huisslaaf. Een krijgsgevangene. Als je maar genoeg geld meenam, dan kon je iemand kopen. En als je nou heel nobel was, dan kon je iemand vrijkopen. Dat hij voortaan als vrij mens kon leven. Nou, dat wil Christus gaan doen. Hij wil dit allemaal lijden. Hij wil de dood zelf proeven en ondergaan om mensen als wij te bevrijden. Hij wil verlossing bewerken voor jou en u en mij. En daarom gaat hij op naar Jeruzalem, wel bewust, vrijwillig, gehoorzaam aan het heilsplan van zijn vader, vastbesloten. Maar er staat niet, ik ga naar Jeruzalem. Er staat, zie, wij gaan naar Jeruzalem. De Heer Jezus wil niet alleen gaan. Hij wil mensen meenemen met zich mee in die opgang naar Jeruzalem. En hij wil ook u meenemen. En jou. En mij. Samen opgaan naar de stad van God. De stad van de grote koning. De Heer Jezus wil mensen meenemen op die lijdensweg met hem mee, achter hem aan. Nog steeds. De Heer Jezus wil ons leven zetten in die opgaande lijn. En zo mogen we onze levensweg gaan, als we hem volgen. Het is een van de moeilijkste dingen in het leven, misschien wel, als je alleen je weg moet gaan. De Heer Jezus nam zijn leerlingen wel mee en toch was hij eigenlijk stik alleen. Niemand begreep hem. Niemand steunde hem. Op de meest kritische momenten lagen zijn vrienden te slapen. Wat is dat moeilijk als je alleen door het leven moet en toch? Christus is er altijd bij. Als we hem laten voorgaan, dan ga je niet alleen door het leven, want dat is veel te zwaar. Maar hij wil meegaan. Hij wil ons meenemen als onze middelaar. Dan sta je er niet alleen voor. Ook al voel je je wel eens alleen. Zelfs in een kerk, of zelfs in een gezelschap, of zelfs in je eigen familie misschien. Ga met God en hij zal met je zijn. Dan ga je niet alleen. Toch niet. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Hoort u daar ook bij? Bent u ook op die weg achter Christus aan? Weet jij waarheen je gaat? Nee, niet alleen dit jaar, maar in je leven. Weten wij ons levensdoel, ons reisdoel? Of doen we wat? We dwalen en zwerven een beetje rond, maar we zien waar je komt. Nou, zo ga je niet vaak in de auto zitten, toch? En in het leven zijn we mensen met een bestemming, met een doel. Quo vadis, waarheen gaat gij? Ja, als je maar een beetje rondtoert, kom je nergens. op goed geluk. Als wij onze eigen weg vervolgen, dat komt niet goed uit. Dan eindig je in de duisternis. Dat is een dwaalweg. Dat is een schadelijke weg. Maar als God ons leidt, ja, dan heb je een weg met toekomst. Dat is een eeuwige weg. Dat is de weg van het leven. Dat is de weg van de redding. Van de vrijheid. Van Gods vrede. En die weg, die heeft Christus geopend. Die weg, daarop wil hij ons leiden. Samen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Dat is wel bijzonder. Want er ligt het mooiste en het beste, dat ligt nog voor je. Ja, als je 25 bent geweest, dan ben je over je biologische top. En als je aan de tweede helft van je leven bent begonnen, ja, dan worden de meeste dingen minder. Hè? Je kracht wordt minder, en je uithoudingsvermogen, en je scherpte, en je ogen en zo. En nog veel meer. Dan zeggen wij, ja, het leven is opgaan, blinken en verzinken. Nou, als ik zo een beetje rondkijk, dan denk ik dat de meeste, dat het opgaan, dat al voorbij is. En misschien al een hele tijd. Hè? Dus ja, wat rest ons nog? Blinken misschien en verzinken. Hè? Niet best. Maar met de Jezus erbij, dan ligt het opgaan juist nog voor je. Dan kom je daar steeds dichterbij, bij die bestemming. Bij dat heerlijke einddoel dat hij heeft verworven voor ons. En dan mag je zeggen, wij gaan op. Nee, niet naar Jeruzalem, die stad daar op de kaart bij het Middellandse Zee, maar we gaan op naar het hemels Jeruzalem. Paradijs, de hemel, Gods nabijheid. Daar zit best veel in als je daarover gaat nadenken. Want het ouder worden, dat is niet altijd een feest. Integendeel. We zeggen dat soms niet zo hardop, maar voor veel mensen is het ouder worden echt een afgang. Sommigen proberen het heel krampachtig te maskeren. Een neergang. Dan baal je toch? Als je rijbewijs niet meer wordt verlengd. Of als je elke 1, 2 jaar gekeurd moet worden, want ja, het is allemaal niet meer safe. Of je wordt afhankelijk van zusters die je moeten wassen en steunkousen en zo. Afgang, afbraak. Wat een zegen, als je dan ook nog mag weten van die opgang naar Gods altaren. Opgang naar het nieuwe Jeruzalem. En wat een groot verschil. Omdat hij opging naar de plek waar hem allerlei ellende en onrecht en pijn en Godverlatenheid wachten. Daarom mogen wij opgaan naar een plaats van heerlijkheid en van zegen en van eeuwige vreugde. Wat een verschil. Dat heeft hij daar voor ons mogelijk gemaakt. Hij kreeg het kruis, wij de kroon. Tenminste, als we nu hem volgen. Onszelf verloochenen, ons kruis op ons nemen, ons kruisje. Ja, dan wacht ons straks de kroon. Dan ben je reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. En hij heeft de reissom betaald. Dat mag het doel van ons leven zijn. Bij de catechisatiemethode die jullie ook gebruiken waarschijnlijk, follow me. Gebruiken jullie dat? Follow me? Follow me next? Ja, oké, ja, dat is waar ook. Dan moet je op een gegeven moment, dan gaat het over de doop. En dan wordt je gevraagd, hey, kun je misschien je doopkaart meenemen naar de catechisatie? Nou, dat is soms nog een heel avontuur om die weer terug te vinden. Bij sommigen hangt aan de muur, ingelijst. En bij anderen moet die uit een soort album of zo komen, of uit een la. En waarom is dat nou belangrijk? Om die doopkaart weer eens een keer op je netvlies te hebben. Nou, omdat er in het doopformulier staat waarheen jij op weg bent. In dat doopformulier staat: totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen voor eeuwig een plaats zullen krijgen. Dus als jij gelooft wat er op die doopkaart staat, als wij vertrouwen al wat God ons toen heeft beloofd bij dat doopvond, dan heb je een enkeltje Jeruzalem. Nieuw Jeruzalem. Die doopkaart, je zou kunnen zeggen, dat is je entreekaart. Dat is je instapkaart. Als je gelooft wat God toen heeft beloofd, dan weet je waarheen je op weg bent. Misschien wordt je leven lang of kort. Misschien wordt je leven gladjes, super of juist heel moeilijk. Dat weet je niet. Weet ik ook niet. Maar dan weet je in ieder geval wel waar je uiteindelijk de langste tijd van je leven zult mogen doorbrengen. Als wij meer mediteren over onze doop en al wat God toen heeft beloofd, dan mag je weten, ik ben op een weg gezet, achter Jezus aan. De weg naar Gods heerlijkheid en naar het nieuwe Jeruzalem. Ik weet waar ik heen ga. Ik weet niet precies hoe de route gaat en hoe lang die duurt. Maar ik weet wel waar ik terechtkom. Je moet het wel geloven. Het is niet automatisch. Dus met een vliegtuig ook. Je moet wel naar die luchthaven. Je moet wel inchecken en instappen. Maar de Heer Jezus, hij wil ons meenemen naar deze bestemming. Hij heeft er alles voor gedaan, voor geleden, om ieder van ons daar te brengen. Hij biedt het ons aan. Ook vanmorgen weer. Geloof je het? Neemt u het aan? Het maakt nogal wat uit. Of je in de hemel de eeuwigheid doorbrengt of in de hel. Christus weet hoe wij zijn. Van alles erop en eraan. Soms geloof en dankbaarheid en aanbidding en soms het tegendeel. Waar of niet? En toch wil hij dit allemaal doen om ons bij zich te hebben. En om ons mee te nemen op die weg achter hem aan. Naar deze bestemming. Als we leven met hem, als we de reis doen met hem, achter hem aan als onze meester, onze Here, onze heiland, als we hem volgen en proberen te vertrouwen, elke dag weer. Ja, dan kom je daar uit, in Jeruzalem. Vertrouw maar op wat Christus deed. Vertrouw wat hij zegt. Hij wil ons ook oproepen en meenemen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Ga je mee? Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Heer onze God, we danken u dat u de weg van het gebed gegeven heeft. Dat Christus door zijn bloed een verse en levende weg heeft gebaand naar Gods genadetroon. Daarom mogen we gered worden voor eeuwig. Maar we mogen ook bij u kind aan huis zijn, in en uitlopen. Ook met die dingen die ons zwaar op het hart liggen. We mogen ook elkaar bij u brengen, voor uw troon. Wetend dat u ons altijd hoort in de naam van uw Zoon, Hemelse Vader. En zo willen we voor u bidden voor zuster De Wit van Lent, die thuis ernstig ziek is. Wilt u haar, Heere God, nabij zijn, lichamelijk en geestelijk. Wilt u haar uw zegen geven en uw nabijheid, dat ze in de moeite op u mag vertrouwen en zich aan u overgeven. We bidden voor broeder Rien Drost, die aan het revalideren is in Culemborg. Wilt u hem herstel geven, Heere God? Wilt u hem uw zegen schenken, naar lichaam en naar geest. En we bidden u ook voor andere zieken, ook al noemen we ze niet bij namen. Sommigen al heel lang, sommigen in de stilte. Sommigen voor wie we mantelzorgers zijn. Dan bidden we dat u erbij wilt zijn, Heere God. Dat ze dat mogen merken en mogen vertrouwen. We bidden u speciaal voor die broeders en zusters die de afbraak en die de neergang merken in hun lichaam. En nog erger dan dat, als je levenspartner wegvalt, je maatje en ook andere familieleden en vrienden en vriendinnen. En als het steeds leger wordt, zo gezegd, dan bidden we u om uw bijzondere nabijheid. Dan bidden we u om die hoop, dat uitzicht, die opgang tot uw altaren, Heere God, dat dat ons toch gaande mag houden. En dat we onze hoofden mogen oprichten, omdat onze verlossing en onze verlosser steeds dichterbij komt. We bidden u, Heere God, voor ieder die strijd en moeite heeft. Misschien weten anderen het, misschien ook niet. En er zitten ook jongeren bij. Of mensen die hard aan het werk zijn en toch. Wilt u ze helpen, Heere God, om ermee bij u te komen? En misschien ook bij iemand van het pastorale team. Voor een luisterend oor, voor een woord uit het woord, een belofte van God. En we bidden u voor de predikant en voor de kerkelijk werker en voor de pastorale ouderlingen en voor anderen die bezoekwerk doen. En we bidden u, Heere God, voor het diaconale werk en dat van de kerkrentmeesters. We bidden u, Heere God, voor dat stukje winterwerk dat nog op de rol staat. Catechisaties en kringen. Overal waar uw woord opengaat. Heere God, wilt u daar werken? Dat u met ons doorgaat als de grote pottenbakker die ons leven kneedt tot een vat, tot uw eer. Wilt u dat doen, Heere God? Ook al is dat wel eens pijnlijk en confronterend. Er is nog zoveel dat ons ontbreekt. We hebben soms zulke hardnekkige patronen. We zijn soms uiteindelijk zo egoïstisch. Het is sterker dan wij zelf. Maar wilt u ons de kracht van uw geest schenken? Want die is gelukkig veel groter dan de macht van de zonde. En zo bidden we dat u doorgaat met de vernieuwing van ons leven, van ons denken, van ons wezen. Dat wij herkenbaar zullen zijn, ook deze week, als kinderen van het licht. Als leerlingen van Christus. We zijn nog lang niet volleerd, maar wilt u toch met ons doorgaan, Heere God? Help ons onszelf te verloochenen en zo juist onszelf te vinden en u te vinden. We bidden voor de huwelijken. Dat we niet tevreden zullen zijn met het minimale, als het maar zo'n beetje gaat en verder suddert en sukkelt. Help ons om erin te investeren en zo ook iets moois uit te stralen naar anderen en mee te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. En we bidden u om zegen over die cursus, hart voor je huwelijk. We bidden voor onze overheden. Geeft u hen wijsheid en een brede visie en bewogenheid, juist voor hen die in de knel zitten. We bidden ook voor de regeringsleiders van de aarde, dat er eindelijk vrede en gerechtigheid zal komen. Eindelijk barmhartigheid voor zoveel die lijden en op de vlucht zijn. Dan denken we aan het volk van Syrië, we denken aan Jemen, we denken aan Soedan en zoveel andere brandhaarden. Laat alsjeblieft uw koninkrijk komen. En help ons en leer ons nu al te leven als burgers van dat koninkrijk. En de waarden van uw koninkrijk ook zichtbaar te maken, ook al is het met vallen en opstaan. En we bidden om uw zegen over het project waartoe de diaconie ons uitdaagt en meeneemt. Help ons, Heere God, in de lijdenstijd ons te richten op Hem die heel ons heil volmaakt. Op Hem die onze Heere is, onze Verlosser, onze enige Redder. Dat we in deze weken dichter bij Hem komen. In verwondering. Ons leven is soms zo druk en vol. We leven van de ene dag in de andere. Maar help ons tot verstilling en tot bezinning te komen. Als we ons voor U vernederen aan de voet van het kruis, zult U ons verhogen op Uw tijd. Zo bidden we dat U uw evangelie laat voortgaan door het zendingswerk, door bijbelvertaling, door werken van barmhartigheid dichtbij en veraf. Heere God, wilt u dat zegenen en maak ons allen tot een zegen voor elkaar, voor de gemeente van God, voor onze buren, onze collega's en klasgenoten. We bidden dat u ons inzicht geeft om de juiste keuzes te maken, om uw koninkrijk als eerste en hoogste te zoeken. Dan zult u al het andere ons bovendien zeker schenken. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen nog onze gaven geven, van harte aanbevolen, de 3 collecten. En dan zingen we tot slot uit Weerklank, nummer 100, het 1e, 2e en 5e couplet. Uit Weerklank, gezang 100, 1, 2 en 5. Samen, jong en oud, ontvangen we de zegen van de Heere om tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.